Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio, onderdeel van Brinkman Uitgeverij. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast. Elke maand een goed gesprek over onderwijs. Mijn naam is Wim Pelgrim, ik ben docent Nederlands en actief bij het project Blockchange.
En ik ben Wietse, ik ben hoofd ICT bij Ronduit en ISOP en ik heb een eigen onderneming, Edunovum.
En deze maand gaan wij het hebben over de financiering van het onderwijs. Hoe lopen de geldstromen vanuit het ministerie richting de scholen? Wat voor regels zitten daaromheen en hoe werkt dat allemaal? Want Wietse, wat wist jij al voordat we deze aflevering maakten over die financiering van het onderwijs?
Ik wist lump sum en ik wist dat een leerling in het PO, nou voor zover ik weet, iets van 4000 euro oplevert. Dat elk bestuur daar een beetje een eigen invulling aan geeft. Een beetje twee stromen. Je hebt zeg maar het bestuur wat alles aan de scholen geeft en waarbij scholen dan iets afdragen aan het bestuur. En je hebt besturen die eigenlijk al het geld voor zichzelf houden en het zeg maar verdelen onder de scholen. Tenminste, dat was mijn wereld. Maar na de gesprekken ben ik daar wel iets anders naar gaan kijken.
Ja, datzelfde geldt voor mij. Ik wist dat een leerling in het VO ongeveer 6000 was. Nou heb ik toevallig de cijfers van de week nog even opgezocht. In het basisonderwijs is het 7000 euro gemiddeld. Met alle, daar zitten natuurlijk nog allerlei geldstromen bij, heb ik ook geleerd na de gesprekken. En voor een leerling in het voortgezet onderwijs is het ruim 8000 euro. Dus het is ook nog weer meer geld dan ik dacht. Hoe dat precies loopt en wat lump sum precies inhoudt en waarom we dat op die manier doen. Ja, dat waren allemaal dingen waar ik eigenlijk niks van wist. En het gekke is dat heel veel leerlingen en collega's daar eigenlijk ook heel weinig van wisten.
Oké, ben benieuwd.
Heb jij enig idee hoeveel geld jij waard bent voor onze school? Hoeveel geld krijgen wij voor jou om jou een jaarlijke opleiding te geven?
2000 euro.
Ik denk 7000 euro per jaar.
Denk 4 of 8000 per jaar, een van die twee.
6000?
4000.
Nou Wietse, je hoorde wel, de bedragen die leerlingen noemen, die variëren nogal van 1000 euro tot 7000 euro. Dus dat ze hebben eigenlijk geen idee hoeveel ze waard zijn in financiële zin. En ook de collega's wisten niet zo heel veel van de financiering van het onderwijs. Maar hoe zijn wij eigenlijk aan meer kennis gekomen? Wie hebben wij geïnterviewd?
Ja, ik heb René Zaal geïnterviewd. En hij is momenteel hoofd bedrijfsvoering en controller van het Trinitas College in Heerhugowaard. En hij is ook nog eens lid van de raad van toezicht van OPO Eimond, een stichting voor openbaar primair onderwijs. En ik ken René al van de tijd dat ik nog bij Stichting Floren werkte. Daar was hij toen ook controller. Dus hij heeft heel veel verstand van eigenlijk financiële stromen en hoe dat dan werkt en hoe je dat als directeur kan uitgeven. Dus dat was een helder gesprek. En volgens mij heb jij net weer op een ander niveau iemand gesproken.
Ja, ik heb Reinier Goedhart gesproken, werkzaam bij de PO-raad en daar deskundig op het gebied van de financiën, lump sum en de veranderingen die er ook gaande zijn in de lump sum. Dus echt op het niveau van de koepel van besturen heb ik hem eens gevraagd hoe dat eigenlijk zit met het geld vanuit de overheid richting de scholen. En we gaan ook naar die twee gesprekken nu luisteren. We gaan beginnen met Reinier om even te kijken van hoe gaat dat nou op heel algemeen niveau en daarna duiken we met René de school in. Ik heb vandaag een gesprek met Reinier Goedhart van de PO-raad. En ik ga eerst maar eens beginnen met de vraag, wat is de PO-raad eigenlijk? Wat doet de PO-raad precies?
Ja, de PO-raad is de sectororganisatie van het primair onderwijs. Die opkomt voor de belangen van schoolbestuur in het primair onderwijs.
En het is dus echt een organisatie vanuit die verschillende schoolbesturen. En die zijn dan ook lid van de PO-raad?
Schoolbesturen die kunnen lid zijn van de PO-raad. Verreweg de meeste schoolbesturen zijn ook lid van de PO-raad. Als je het afmeet in het aantal leerlingen en het aantal leerkrachten in het onderwijs, zit 95% van de leraren bij een schoolbestuur die lid is van de PO-raad.
In scholen horen wij heel vaak over de lump sum en in de politiek gaat het er ook over, maar het is mij nog steeds niet 100% duidelijk wat nou precies de lump sum is. Dus ik was heel benieuwd wat jij ons daarover kunt vertellen.
Als we het hebben over lump sum financiering, in essentie betekent lump sum gewoon een lompe som. Je krijgt gewoon één grote zak met geld. De bedoeling daarvan is dat schoolbesturen dat geld krijgen om dat uit te geven voor het geven van goed onderwijs. En welke keuzes ze daarin maken, dat is aan schoolbesturen zelf. Als we gaan kijken naar de bekostiging van schoolbesturen, dan bestaat die wel voor 95% bijna uit geld dat ze ontvangen vanuit de Rijksoverheid. En van dat deel is, ik denk zo'n ruim 90% is lump sum financiering. Het overige is prestatiebox financiering of doeluitkeringen, subsidies. En dus het grootste gedeelte wat schoolbesturen ontvangen is dus die lump sum, die zak met geld. Die zij dus naar eigen inzichten mogen inzetten. En nu zeg ik eigen inzichten, dan moet ik even nuanceren, want het is wel de bedoeling dat schoolbesturen dat doen in overleg met intern toezicht, met ouders, met leerkrachten, met GMR, et cetera.
Scholen krijgen dus, of besturen krijgen in ieder geval zo'n bedrag om dat naar eigen inzicht en met alle overleg dat erbij hoort uit te geven. Maar is dat al heel lang zo of ging dat vroeger anders?
Dat was vroeger anders. Wij kennen in het primair onderwijs, want ik spreek met name even voor het primair onderwijs, kennen wij een lump sum financiering vanaf 1 augustus 2006. In 1995 is bijvoorbeeld de VO-sector overgegaan tot lump sum financiering. En van het mbo en hoger onderwijs moeten we terug naar de jaren 80. Dus het primair onderwijs is de laatste sector die over is gegaan. Ja, en wat we daarvoor hadden, was een soort declaratiebekostiging. Dan kregen schoolbesturen geld. Het grootste gedeelte wat het schoolbesturen uitgeven is voor personeel. De oudgediende kende de term FRE's nog wel. Dus een schoolbestuurder kreeg per leerling een x-aantal FRE, formatie rekeneenheden. En die FRE's, een leerkracht was uit mijn hoofd 178 FRE en een leerkracht LB was 195 FRE. En zo konden ze dat geld inzetten. En ze konden alleen maar die FRE's konden ze alleen maar inzetten, conform bepaalde richtlijnen. En die richtlijnen werden twee wekelijks ook nog eens onder de aandacht gebracht via de gele katern. Ja, dus je zag een hele duidelijke sturende overheid. Die aangaf, hier krijg je geld voor en het mag alleen daaraan uitgeven. Je zag dat dat toch telkens meer ging brengen. Want er werd bijvoorbeeld in begin, net na 2000, kwam de opkomst van ICT. En daar zei de OCMW of de politiek zei, het is goed als schoolbesturen investeren in internet. Hè? Praten over net na 2000. Dus dan werd er geld beschikbaar voor gesteld. Waar de Amsterdamse scholen heel dankbaar gebruik van maakten. Maar goed, in het Stadskanaal hadden ze nog geen eens internet. Dus ze zag telk en dus had liever dat het geld misschien ingezet kon worden voor het verkrijgen van internet of wat dan ook. Of op een andere manier zou kunnen worden ingezet. Dus je zag telkens vaker dat het lastiger was om vanuit Den Haag te bepalen hoe het geld zo effectief mogelijk zou kunnen worden ingezet. En vandaar dat ook telkens meer gesproken werd van moet ook niet het primair onderwijs meer ruimte krijgen om het geld in te zetten die past bij de lokale situatie. En wie kan het best bepalen wat past bij de lokale situatie? Dat zijn de leerkrachten, directeuren en besturen zelf.
Ja, zoals bij elk systeem, het oude systeem wrong op bepaalde punten en dan komt er een nieuw systeem. En dan zijn we nu 14 jaar verder en dan zul je zien dat er ook van alles wringt. Wat zijn op dit moment eigenlijk de punten waar het meest wringt of waar er discussie bestaat tussen ministerie, scholen en anderen in dat veld?
Ja, er is nu vooral discussie over wat gebeurt er nu met dat geld. Hè? Doordat je veel hebt overgelaten aan het lokale discussie of aan schoolbesturen, want schoolbesturen ontvangen het geld en moeten daar verantwoording over afleggen. Is er ook minder sturing vanuit de politiek bijvoorbeeld over hoe dat geld wordt ingezet? Er zijn ook vragen over, is er niet te veel overhead? Hè? Dat heeft ook te maken dat de verantwoording op punten misschien ook beter kan. Dus de informatie die terugkomt richting Den Haag, is niet altijd de informatie die Den Haag wil hebben. Of Den Haag wil iets meer zicht hebben op, ja, gaat het nou wel goed? En dat heeft ook te maken met ook wel kritiek vanuit leerkrachten die zeggen van, er kan nooit wat bij mijn schoolbestuur, hoe kan het nou eigenlijk? Voorheen was het zo van, dan moet je bij OCMW zijn. En nu is het dus bij, schoolbestuur hebben lump sum, die maken keuzes. En dat is niet altijd even helder bij leraren en bij schoolleiders of bij directeuren, hoe dat geld nou precies wordt ingezet. Dus daar zie je wel wat discussie over ontstaan. Te meer ook daar heel veel schoolbesturen aangeven dat de bekostiging die zij ontvangen niet toereikend is.
En zit er eigenlijk niet ook een soort paradox in wat je vertelt? Dat aan de ene kant, lump sum is, we leggen het neer bij de scholen en de schoolbesturen zelf en dan kunnen ze het zelf organiseren en dan hoeft er niet alles verantwoord te worden. En ondertussen dat er nu een soort beweging ontstaat van, ja, maar we moeten wel eigenlijk kunnen verantwoorden wat er precies met dat geld gebeurt. Is dat niet heel raar?
Ja, dat wordt ook wel eens de verantwoordingsparadox genoemd. Aan de andere kant denk ik ook wel dat je een bepaalde vrijheid moet verdienen. Daar kan ik ook wel inkomen, hoor. Dus als we een vrijheid willen in het zelf besluiten op lokaal niveau hoe het geld moet worden ingezet, dan vraagt dat ook wel enige verantwoording richting de samenleving. Er gaat ruim 11 miljard in het primair onderwijs om. En ik begrijp ook wel de vraag over hoe wordt dat geld dan besteed en wordt het geld ook wel goed besteed. En als dat meer verantwoording vereist, dat levert dat wel wat gedoe op. Want het is best wel lastig om aan alle vragen tegemoet te komen. Maar we willen absoluut wel een poging wagen.
Nou, weet ik dat in de vorige aflevering hadden we Ton van Haperen te gast. Ook wel een criticaster van de nodige dingen in het onderwijs. En die had het onder andere over de functiemix. Hè, als het gaat over het geld uitgeven, daar zijn afspraken over. En die zijn niet altijd nagekomen. Ik weet, voor het VO weet ik in ieder geval dat op lang niet alle scholen dat die functiemix goed is doorgevoerd. Ik weet niet hoe dat voor het PO is.
Nou kijk, wij zagen ook al met de functiemix dat er afspraken zijn gemaakt. Dat die voor een deel niet konden worden nagekomen, om meerdere redenen overigens. Dat ligt veel genuanceerder dan het op het eerste gezicht lijkt. Uiteindelijk hebben we gezegd, dat geld dat beschikbaar is gekomen met de functiemix, dat hebben we afgesproken in een CO van 2 jaar geleden. Wat nog niet is ingezet, dat gaan we gewoon inzetten voor een nieuwe CO. Dus al het geld wat beschikbaar is gekomen voor de functiemix, is ook daadwerkelijk ingezet. Dus ook dat gedeelte wat niet werd ingezet voor de functiemix, is dus meegenomen in de CO voor extra salaris voor leerkrachten.
Ik wil eventjes kijken, we hebben de lump sum nu, we hebben het verleden gekeken. Nou gaat er ook van alles veranderen in de lump sum. Zou je ons daar wat over kunnen vertellen?
Als we gaan kijken naar de lump sum financiering, dan met name ook naar hoe de grote zak met geld, die 11 miljard wordt verdeeld over alle schoolbesturen. Daar was toch best wel een ingewikkeld systeem voor bedacht. Als we gaan kijken naar de parameters die er waren om de bekostiging te berekenen, dat zijn er vele. Tientallen parameters om de bekostiging te berekenen. Al die parameters kun je eigenlijk opdelen in een drietal blokken. Je hebt geld voor personeel, je hebt geld voor personeelsbeleid en geld voor materieel. En als je gaat kijken, dat geld voor materieel wordt toegekend op kalenderjaarbasis. Het geld voor personeel en personeelsbeleid wordt toegekend op schooljaarbasis. Om het nog ingewikkeld te maken, is die bekostiging op schooljaarbasis wordt geïndexeerd op kalenderjaarbasis. Vervolgens zijn daar 3 aanpassingen per jaar voor nodig, waarbij de definitieve bekostiging van een schooljaar plaatsvindt 2 maanden nadat het schooljaar is afgerond.
Ik denk dat de gemiddelde luisteraar het ook nu al niet meer kan volgen. En dan hebben we nog maar 3 dingen besproken van alle parameters.
Daarnaast staat ook nog een GGL die het ook best wel ingewikkeld maakte allemaal.
Sorry, dat moet je even door de GGL?
De bekostiging is ook leeftijdsafhankelijk gemaakt. Dus een ouder personeelsbestand leidt tot een hogere bekostiging dan een jonger personeelsbestand. En als je dieper ingaat op de GGL, dan is het ook weer zo dat iemand niet ouder kan zijn dan 50 en dat het totaal niet lager mag zijn dan 30. Dus ook als je daar dieper ingaat, zitten daar weer heel veel regels achter om dat te kunnen berekenen. En dat maakte het best wel ingewikkeld om te volgen hoe die bekostiging nou in elkaar steekt. En dat vonden schoolbesturen niet alleen, dat vonden ook GMR'en. Want als een schoolbestuurder een gesprek wilde aangaan over de bekostiging, dan heeft dat gesprek tussen GMR en schoolbestuur meer het karakter van een college lump sum dan dat er wordt gesproken over hoe gaan we die middelen nou inzetten en hoe kan je daar als GMR nou goed medezeggenschap op toepassen. Ja. Daarbij heeft ook de onderwijsraad in 2018 gekeken naar de bekostigingssystematiek. Die heeft een opdracht gekregen uit de Kamer om te kijken naar hoe functioneert een lump sum. En een van de conclusies was, ook vanuit de onderwijsraad, het is allemaal, die bekostiging in het primair onderwijs is onoverzichtig, erg complex en versnipperd. Dus er was ook wel het idee van, misschien moeten we dat wat meer gaan vereenvoudigen. Juist ook, als het eenvoudiger wordt, dat we ook beter het gesprek kunnen voeren over de bekostiging. Bijvoorbeeld, je had heel veel parameters in die bekostiging. Dus je krijgt geld voor tuinonderhoud, je krijgt geld voor gas en licht, je krijgt geld voor ICT-leermiddelen, je krijgt geld voor professionalisering, geld voor, nou echt, heel veel dingetjes. En heel veel MRN, maar ook politiek soms, als je het geld daarvoor krijgt, dan moet je het ook daaraan uitgeven. Dus als je geld krijgt voor professionalisering, dan moet je het ook daaraan uitgeven. Maar het was meer een berekening, zeg maar, om het budget vast te stellen, dan dat het ook echt een doel is waar je het aan uit moest geven. Dus je zag ook heel veel verwarrende discussies van, mag ik nou wel ergens anders aan uitgeven of niet? Daarbij was ook een hele controlesystematiek ontstaan rondom de controle van de GGL. En dat was dan vanuit de onderwijsinspectie en accountants. Die moesten gaan bepalen of de GGL goed was vastgesteld. Maar goed, ook dat kraakte in al zijn voegen, omdat we ook bijvoorbeeld bovenste bestuurlijke constructies kregen met regionale transfercentra, waarbij een leerkracht boven bestuurlijk wordt aangesteld. Nou, hoe ga je die dan toerekenen aan een school? Nou, het was allemaal best wel het lukt allemaal wel uiteindelijk hoor, maar met zoveel regeltjes dat het niet meer te volgen was.
Ik voel de urgentie aan deze kant van de lijn ook inmiddels.
In ieder geval, het was een heel goed doordacht systeem, maar wat gewoon heel veel problemen met zich meebracht. En toen zijn we ook samen met OCW en een aantal schoolbesturen ook op de tafel gegaan. Hoe kunnen we die systematiek wat makkelijker krijgen? En we hebben toen uiteindelijk hebben geprobeerd om het zoveel mogelijk terug te brengen naar één vast bedrag per school en één bedrag per leerling. Al die parameters en al die schooljaarbekostiging, dus alles gaat over naar kalenderjaarbekostiging met één vast bedrag per school en een bedrag per leerling. En zo is het ook heel duidelijk voor de MR om vast te stellen van, oké, we hebben 200 leerlingen, of 220 leerlingen, pak het gemiddelde, en dat doe ik maal een bedrag plus een vast bedrag en dat krijgen we dan gewoon als school. En ook voor een schoolbestuur die meerjarig wil werken, is het ook veel simpeler om ook meerjarenbegrotingen te maken op basis van simpele berekeningssystematieken.
Ja, want er zit enige onzekerheid, is nog krijg ik het aantal leerlingen binnen dat ik dan voor de komende 3 jaar verwacht, maar dat maakt het dan een stuk duidelijker in ieder geval.
Het maakt het een heel stuk duidelijker en ook het gesprek over het geld maakt het een stuk duidelijker.
En is dit ook de systematiek zoals die in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld al bestaat of is het daar nog weer heel anders georganiseerd?
Er zijn een aantal elementen die we hebben meegenomen vanuit de VO-sector, want die zijn in 1995 overgesteld op de lump-sum financiering. Die hebben in 2005 een vereenvoudiging gehad en die krijgen binnenkort er weer eentje. En wij hebben met name gekeken naar de stap die zij hebben gezet in 2005. Die zijn toen ook overgegaan naar alles op kalenderjaarbasis. Die hebben ook de GGL toen losgelaten. En daarbij hebben we ook nog wat verdere stappen gezet. Maar we zien ook wel weer dat de VO-sector ook weer een stap maakt naar een vereenvoudiging van de bekostiging. Dus, en daar hebben we ook even met een schuin oog naar gekeken. Dus je zou in die zin kunnen zeggen, ja, de VO-sector loopt wat voor en daar trekken wij lering uit.
En zijn er ook nog nadelen van? Want ik kan me voorstellen dat, hè, dat er ook wat verschuivingen gaan plaatsvinden. Dat een school misschien wat voordeeltjes had, om het maar zo te zeggen, van de verschillende parameters. En dan nu wat minder krijgt. Maar zijn dat grote verschillen of valt dat mee? Hoe moet ik dat inschatten?
Ja, nou, de Heffer-effecten was ook een heel belangrijk punt op de ALV van de PO-raad. Want we hebben het ook besproken met onze leden. Gaat dit leiden tot herverdeeleffecten? En dat krijg je altijd. Als je hetzelfde budget op een andere manier verdeelt, dan kan het niet zo zijn dat iedereen er op vooruit gaat. Dan heb je altijd zo, de helft gaat er op vooruit en de helft gaat er op achteruit. Alleen de vraag is in welke mate. We hebben dus een aantal berekeningen losgelaten en daarin kwam naar voren dat er een aantal schoolbesturen zijn waarvoor toch best wel wat herverdeeleffecten zijn. Dan moet je in orde vergroten denken van rond de 6-7% in bekostiging op achteruit. Als het nu zou zijn ingevoerd. Maar we gaan ook werken met een overgangsregeling van 3 jaar. En als die overgangsregeling na 3 jaar is afgerond, dan hebben we ook nog een specifieke, want die overgangsregeling is generiek. En als je daarna, en dan praten we over 2026 hoor, als het dan nog steeds de herfdeleffecten voor zijn, wordt ook nog specifiek gekeken naar het schoolbestuur. Daarbij hebben we ook gekeken naar waardoor wordt het herfdeleffect veroorzaakt. En het herfdeleffect wordt met name veroorzaakt door de GGL, dus de gemiddeld gewogen leeftijd, die gaan we eruit halen. Als je nu een wat ouder personeelsbestand hebt, dan is dat in 2026, dus na afronding van de overgangsregeling, is het misschien wel anders. Hè? Dus wij zeggen ook tegen schoolbesturen, als je erop achteruit gaat, reken je jezelf niet te arm. Want als jouw personeelsbestand er anders uitziet in 2026, dan is het een hele andere situatie. En andersom ook, er zijn ook schoolbesturen die denken van, hé, ik ga er flink op vooruit. Reken jezelf ook niet snel te rijk, want over 6 jaar is ook je personeelsbestand misschien wel 6 jaar ouder. In die zin weten schoolbesturen waar ze aan toe zijn en kunnen ze enigszins anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst.
Ja, ik hoorde je al zeggen dat 6 jaar, hè, dat is ook wel een flinke periode. Ik bedoel, dat zijn kinderen die nu naar groep 1 gaan zitten dan al in groep 7 bijna. Dus het is bijna een hele nieuwe generatie alweer die school in en uit gegaan in die periode.
Klopt, de schoolbesturen hebben ook aangegeven met zo'n lange aanloopperiode en ook nog met het vangnet dat als de overgangsperiode is afgerond, dat er ook nog een specifieke overgangsregeling erachteraan komt, gaf men aan van dan moeten we het aankunnen.
We hebben nu de lump sum gehad, hè? Dat is de grootste financieringstroom. Ik hoorde je straks vertellen over een aantal andere, onder andere de oude bijdragers. Ook dat levert natuurlijk altijd goede discussies op in scholen. Ik weet niet in hoeverre jullie daar iets van weten. Als ik kijk naar de basisschool van mijn kinderen, dan is er een aparte stichting die samen met een directielid wat er in het bestuur zit, dat geld uitgeeft. Dus dat wordt echt buiten de school geparkeerd, om het maar zo te zeggen. Is dat een normale gang van zaken of is het vaak onderdeel van de schoolbegroting? Of hoe werkt die financieringsstroom? Want het is wel eentje waar veel ouders vaak direct iets van voelen, zeg maar.
Nou kijk, wat je vaak ziet is dat het inderdaad een stichting is die buiten de school staat. En meestal is dat een stichting vrienden van. De jaarrekeningsvoorschriften die schrijven wel voor dat als een stichting volledig gericht is op een school, dan moet de financiën van die ouder, van die stichting moeten worden meegeconsolideerd in de jaarrekening van scholen. Dus in die zin staat het volledig buiten het schoolbestuur. Alleen een schoolbestuur moet het wel consolideren in de jaarcijfers. Vandaar ook die 3%. Ja, het is inderdaad vaak zo dat het relatief buiten, vaak buiten een school staat. Dat ook vaak dat de ouders ook gaan over de besteding van die middelen. Dus dat is wel de usantie ook in het onderwijs. Er is natuurlijk ook wel heel veel discussie over de hoogte van de ouderbijdrage. En daar vinden wij als PO-raad roepen we ook op om daar heel voorzichtig mee om te gaan. En ouderbijdrage mag er nooit toe leiden dat kinderen bijvoorbeeld niet mee mogen doen met het schoolreisje omdat de ouders niet hebben betaald of iets dergelijks. Dat zijn echt zaken die we echt niet willen dat die niet voor gaan komen in het primair onderwijs. Maar je zou het ook kunnen zien van ja, het is ook iets wat scholen samen met ouders moeten oppakken. Omdat inderdaad de stichting Vrienden van, daar gaan in eerste instantie ouders over.
Er zijn er ook nog, als ik aan financiering denk, dat er mensen riepen van goh, misschien moeten we wat meer privéfinanciering zoals dat in het buitenland gebeurt toestaan. Waarom, die ouderbijdrage is iedereen een klein beetje, maar als er een rijk iemand die zegt goh, ik wil een ton aan die school schenken, waarom zou dat niet mogen? Ik noem maar even een hypothetisch voorbeeld. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, dat komt voor. Onder die overige baten is de grootste post ouderbijdrage, maar we hebben ook schenkingen en sponsoring. Ja, wat vinden wij ervan? Kijk, heel blij als dat plaatsvindt. Maar wel conform een aantal afspraken die we ook samen met OZW hebben geformuleerd over de voorwaarden die te maken hebben met die schenking. Dus als de McDonald's de rekenmethodes gaat financieren. Hartstikke mooi. Maar dat mag niet, we gaan niet tellen met Big Macs bijvoorbeeld. Hè? Dus het moet echt losstaan, zeg maar, van reclameuitingen, et cetera. Daar is ook een convenant voor, waar we ook ons aan houden. Wat je wel ziet, bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, is iets met alumni's. Hè? Dus dat ex-scholieren, zeg maar, iets willen betekenen voor een oude schooltje. Dat is voor het onderwijs nog relatief onontgonnen terrein. Wat we wel vaker zien, alhoewel het wat minder voorkomt, is schenkingen met name voor schoolbesturen die voor scholen die een hele hechte binding hebben met de achterban. Bijvoorbeeld omdat de achterban van de school samenhangt met die van de kerk bijvoorbeeld. Daar zien nog wel schenkingen plaatsvinden. Maar ook dat is iets wat op het totaal allemaal wel meevalt in het primair onderwijs.
Ik wil nog eventjes naar het onderzoek dat McKinsey heeft gedaan voor de PO-raad. Want er is in april 2020 een onderzoek gedaan naar de toereikendheid van de bekostiging en de doelmatigheid van de bestedingen. En daar zijn diverse conclusies uitgekomen. Zou je eens een aantal van de belangrijkste conclusies kunnen delen met onze luisteraars?
Ja, even een correctie. Het is geen onderzoek voor de PO-raad. Het is namelijk een onderzoek wat in opdracht is gedaan door OCMW. Het is wel zo dat wij vanuit de PO-raad al een lange tijd hebben gelobbyd voor een dergelijk onderzoek. Want wij kregen toch wel van heel veel schoolbesturen, maar ook vanuit schoolleiders en ook van leerkrachten te horen van, ja, wordt het onderwijs niet overvraagd? Zijn de ambities niet veel hoger dan de bekostiging die er tegenover staat? Toen hebben wij ook als PO-raad een aantal jaar gepleit voor een onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging. Dat is er uiteindelijk ook gekomen. Dat onderzoek is uitgevoerd door McKinsey. Ja, en wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek? Nou, allereerst wat ik wel een belangrijk punt vond, is dat de bekostiging voor het funderend onderwijs, want dat is namelijk voor het PO en het VO gemaakt, dat nauwelijks is toegenomen en vooral is verschoven. En dat ga ik even toelichten. McKinsey heeft aangetoond dat vanuit OCMW er inderdaad meer is geïnvesteerd de afgelopen jaren. En men komt over een periode van 10 jaar uit op 1,7 miljard extra geïnvesteerd in het onderwijs, in het PO en VO. Maar er tegenover staat dat vanuit overige overheden 1,9 miljard aan bekostiging is afgenomen. Dus aan de ene kant stopt OCW er 1,7 miljard in. Aan de andere kant, met name vanuit gemeentes, is er 1,9 miljard minder geïnvesteerd. Dus vandaar ook misschien ook wel vanuit de politiek. Hoe kan het nou dat schoolbestuurders telkens vragen om meer geld, terwijl wij al flink hebben lopen investeren? Nou, die verontwaardiging is hierdoor misschien wel enigszins verklaarbaar. Aan de andere kant, schoolbesturen zagen er niks van in hun portemonnee. En dat had dus te maken met het feit dat het aan de andere kant er gewoon weer uitging, omdat de bekostiging afnam vanuit een ander potje. Wat bij ons al bekend was, maar wat nog een keer gestipuleerd is door McKinsey, is ook dat het, als je gaat kijken naar de bekostiging in internationaal perspectief, dan zie je dat het onderwijs in Nederland qua bekostiging het redelijk goed doet. Maar als je gaat kijken naar de onderverdeling tussen tertiair, secundair en primair onderwijs, dan zie je dat met name het primair onderwijs, dat de bekostiging daarvan, dat we een matige middenmotor zijn. En daarbij zou ik kunnen vragen, en dan kom ik even bij mijn tweede punt, van is de bekostiging dan, met name ook voor het primair onderwijs, wel in lijn met de ambities? En daarover zegt McKinsey heel helder dat de bekostiging is toereikend voor de minimumeisen. En dat zijn echt de minimumeisen. Want als je niet voldoet aan de minimumeisen, ben je zwak of zeer zwak. En feitelijk zegt McKinsey, nou, de bekostiging is toereikend om net niet zwak te zijn. Of niet zwak te zijn. Maar is niet toereikend om een hoger ambitieniveau te realiseren. Dus waarbij de politiek van ons verwacht, dat is al een paar keer uitgesproken, tot de top 5 van de onderwijseconomieën te behoren in de wereld. Maar dat je daarover tegenover een bekostiging zet die net voldoende is om niet zwak te zijn, daar zit gewoon een discrepantie tussen. Dus wat mij betreft heeft McKinsey ook goed aangetoond dat de ambities van samenleving, politiek, maar ook van schoolbesturen zelf, moet ik daarbij zeggen, dat die hoger liggen dan wat ze eigenlijk met de bekostiging kunnen realiseren. Dat is eigenlijk het tweede onderdeel. Wat McKinsey ook wel duidelijk heeft aangegeven, is een ander punt, is dat dat we nu ook te maken hebben met een soort daling van de doelmatigheid. Hè? We dalen op de lijstjes, want er komt kritiek op McKinsey, maar goed, ik praat McKinsey even na. Kijk heel veel naar PISA, naar datgene wat meetbaar is. En men ziet dat we daar echt wel als Nederland zakken op de internationale lijstjes. En men wijt het ook aan het feit dat we te maken hebben met een aantal uitdagingen in het onderwijs, in het primair en voortgezet onderwijs, waar ook echt een keer goed in geïnvesteerd moet worden, voordat we de stappen verder kunnen maken. Het lerarentekort, nou, dat is ook een thema wat veel gehoord wordt, dat ook samenhangt met de aantrekkelijkheid van de sector. Hè. Een ander punt wordt genoemd is de ongelijkheid in leerlingpopulaties. Dus je ziet duidelijk dat allereerst het aantal leerlingen met een onderwijsachterstand toeneemt, maar dat die ook zich concentreert bij een specifiek aantal scholen. Dat is ook iets wat flink in geïnvesteerd moet worden volgens McKinsey. En een ander punt wat McKinsey zegt is van, wij verwachten van schoolbesturen dat zij goede kwaliteit leveren, goede onderwijskwaliteit, maar dat is niet mogelijk in gebouwen waar ze gemiddeld 70 jaar mee moeten doen. Dus het gebouw moet ook wel goed onderwijs kunnen faciliteren en dat doet het nog onvoldoende. Dat is eigenlijk een derde punt van McKinsey. En McKinsey geeft ook aan, nou, willen we de ambities waar kunnen maken die de samenleving en politiek, maar ook schoolbesturen zelf hebben, maar geeft ze ook aan van ja, er moet eerst ook flink geïnvesteerd worden in het funderend onderwijs, oplopen tot zo'n 1,5 miljard euro plus om hogere ambities waar te kunnen maken. En dan moeten we toch wel, vind ik dat vanuit McKinsey kunnen concluderen van ja, het veld is echt overvraagd. Er wordt te veel gevraagd met te weinig geld om de juiste randvoorwaarden daarvoor te creëren.
Worden scholen gefinancierd? Ik heb iets gehoord over lump sum bijvoorbeeld. Volgens mij begint daar dan de stroom vanuit overheid richting scholen of besturen. Hoe zit dat precies?
Nou, daar kan ik een heel lang antwoord op geven, maar ook een heel eenvoudig antwoord. Scholen krijgen financiering op basis van het aantal leerlingen wat ze hebben. Eenvoudig gesteld, op 1 oktober wordt het aantal leerlingen geteld. Het ministerie heeft daarmee allemaal mooie potjes en berekeningswijzes om dan vervolgens te zeggen, dan beste school of best bestuur, u krijgt zoveel geld. Dat kan zijn per kalenderjaar of dat kan zijn per schooljaar. Maar de financiering is eigenlijk heel eenvoudig. Bedrag keer leerling is wat je krijgt. Dat was de simpele uitleg van het verhaal.
En dan krijg je dat bedrag, krijg je dat dan als school of krijg je dat als bestuur van school?
Dat wordt berekend per BRIN-nummer. Laten we dat dan maar even als per school wordt dat berekend. En dat al die aparte, dus per school, personeel, materieel, lesmateriaal, noem maar op wat je allemaal hebt. Prestatiebox is ook zo'n potje wat je dan krijgt. Ja. Dat wordt berekend en letterlijk wordt dat gewoon volgens een bepaald betaalritme maandelijks aan het bestuur overgedragen. Die krijgt gewoon één bedrag op de bank. Van nou, dit is het afgeleide van al die verschillende potjes. En daar moet je het mee doen. En daar zit een bepaald betaalritme achter. Soms verdeeld over 2 keer per jaar. Soms elke maand een stukje. Soms volgens een bepaald principe wat een beetje aansluit bij de grote betalingen van een bestuur. Bijvoorbeeld de vakantieuitkeringsbetaling in mei en de eindjaarsuitkering aan het eind van het jaar. Maar in feite krijgt een bestuur gewoon letterlijk één bedrag elke maand op zijn bankrekening.
En dat krijgt dus het bestuur. Dus een school krijgt eigenlijk geen geld direct vanuit de overheid.
Laat zo zeggen, van een bestuur kan ook één school zijn bij een eenpitter. In feite, een bestuur is een bevoegd gezag. En het bevoegd gezag krijgt die financiering. Het interessante is van dan zeg je, ja, dan houdt dat bestuur dat misschien allemaal achter. De financiering die berekend wordt voor een school, kun je heel makkelijk gewoon op Duo zelf terugvinden. Dan kan je precies zien de bedragen die per bestuur, per school, voor personeel, materieel, prestatiebox, et cetera, worden berekend. Dus het is absoluut geen geheime informatie. Het is voor iedereen in Nederland toegankelijk.
Ja, dat is wel interessant, want er wordt altijd, hè, vanuit mijn eigen ervaring ook, ja, als ik kijk naar de scholen waar ik gewerkt heb, het voelt altijd een beetje als een soort van geheim, ja, alsof dat inderdaad, nou in ieder geval niet heel doorzichtig, maar eigenlijk zeg je nou, het is hartstikke doorzichtig.
Het is hartstikke doorzichtig, opzoeken. Ja. Maar ik kan het voor alle besturen in het hele land, ik heb die behoefte niet, maar ik kan het gewoon vinden. Ja,
precies. Oh, dat is wel interessant. Dus dat zou je de luisteraar zouden kunnen oproepen van, goh, als je er meer over wil weten, ga even naar duo.nl, zoek dat even op.
Ga naar Duo, kijk wat er berekend wordt. Dan zie je op een gegeven moment, hè, als je wat steeds dieper klikt, ja, je kan op een gegeven moment personeel, dan staat er zo'n streepje, dan druk je erop en dan kun je op een gegeven moment de berekening van het bedrag voor jouw school of jouw bestuur oproepen. Ja, en dan wordt het voor de leek ingewikkeld van, jeetje, die berekening ziet er wel heel ingewikkeld uit. Ja, ja, ja. Nou, daar moet je... daar kan je een studie op doen en daar staan op de PO en de VO-raad ook waarschijnlijk, of FOS, ABB of hoe ze ook allemaal heten, kun je precies nagaan hoe werkt het dan precies. Maar het is dus geen geheim. Het staat gewoon heel inzichtelijk.
En want er is best wel een discussie inderdaad over de besturen houden geld achter. Zit in die lump sum berekening dan ook een factor van, nou, je moet ook als bestuur jezelf kunnen bekostigen?
Nou, ook daar geldt weer voor van, wat is een bestuur? Een bestuur is eigenlijk het geheel van de scholen. Vaak voorzien van een stafbureau of een servicebureau, ja, ja, om een bepaalde specifieke ondersteuning te kunnen bieden. En één of twee of soms misschien zelfs drie bestuurders. Dus het is ook, hoe definieer je een bestuur? Bedoel je, nou, die bestuurders en bedoel je het stafbureau, of bedoel je het bestuur en daar is de school gewoon onderdeel van?
Ja, ik bedoel inderdaad het stafbureau, hè? Dus daar zit dan... We hadden vorige keer ook een uitzending over bestuurders in het onderwijs. Ja. En er werd ook geschetst dat met name het mbo heel veel, een groot percentage van de bekostiging gaat daar naar het instand houden van het stafbureau. Of zeg maar van, laat ik het zo zeggen, allerlei mensen die in eerste instantie niet zoveel te maken hebben met het directe onderwijsproces in de klas. Hè. Dus ja, dat voelt als allemaal extra, allemaal boven school, ja, allemaal in eerste instantie een beetje... gevoelsmatig onnodig, want het moet toch naar de kinderen toe.
Ja. Ik ga niet door op het mbo, want daar heb ik gewoon geen verstand van. Maar het gaat over de nodigheid of de onnodigheid. Als je het veralgemeniseert, en zeker als je het een stafbureau noemt, dat is zo lekker afstandelijk, dan wordt het heel makkelijk om daarop af te geven. Noem je het een servicebureau, dan wordt het al interessant. Service en advies wordt het nog interessanter. Want wat zit daar nou, wat voor mensen zitten daar nou eigenlijk? Dat zijn de mensen die ook gewoon heel hard werken en hard hebben voor het onderwijs. En wat doen zij daar? Daar zitten de mensen die ervoor zorgen dat de docent of de leerkracht elke maand zijn salaris krijgt. Daar zitten de mensen die ervoor zorgen dat het dak niet lekt en als de verwarming kapot is, dat het allemaal wordt opgelost. Daar zitten de mensen die op het gebied van ICT bepaalde ondersteuning verrichten. En dat kan dan intern zijn of zelfs ook met een externe partij die daarbij. Dus daar zitten eigenlijk de mensen, een stukje fundament onder het onderwijs. Ik zeg altijd, als je één keer, één maand het salaris niet betaalt door de afdeling personeels- en salarisadministratie, nou, dan zakt het onderwijs in één keer door zijn hoeven heen. Dus de vraag is meer, als daar geld naartoe gaat, is wat kost iets en wat vind je het waard? Als jij het waard vindt dat daar expertise zit om jouw pand goed te onderhouden en in deze fase zelfs jouw pand goed te kunnen ventileren, of dat daar expertise zit om jou goed te ondersteunen met die ingewikkelde technische en ICT-achtige ontwikkelingen, dan kost je dat ook geld. Gaat dat dan niet naar het onderwijs? Nee, die mensen zitten niet voor de klas. Maar die stellen de docent, de leerkracht, wel in staat om dat onderwijs, zoals dat vandaag van ons verwacht wordt, vorm en inhoud te geven. Ja. Dus ik denk, de hele discussie over wat kost een stafbureau of servicebureau is geen relevante discussie. De discussie, wat is het je waard?
En hoe worden die concreet? We hebben dan samen bij Stichting Floren ook gewerkt. Als we die even als voorbeeld nemen, hoe vindt zo'n discussie plaats? Zijn dat de directeuren die dan gezamenlijk zeggen, nou, hè, huisvesting vinden we met z'n allen wel 1 FTE waard of zo? Hoe werkt zoiets?
Nou kijk, dat is een hele lastige. Toen ik bij Floren startte, dat was in 2006, en dat was ook het moment dat lump sum financiering naar voren kwam. Dus er was ook geen referentie op dat moment van hoe je dat doet. Er was wel een vorm van een stafbureau en er was een vorm van hoe ga je dan die budgetten verdelen. We hebben dat, de situatie die er toen was, gewoon even als uitgangspunt genomen. Mm-hmm. En vervolgens zijn we daar de dialoog over gegaan. Ten eerste is de vraag van waar heeft een directeur invloed op? Waar heeft hij verstand van, bij wijze van spreken? Dus als je is huisvesting 1 FTE waard? Ja, als je alleen moet zorgen dat er periodiek het dak gedekt wordt en dat er moet worden geschilderd, dan is het niet zo complex. Vind je het als directeur heel belangrijk, en bij Floren zijn ze er al jaren terug mee gestart, dat er ook sprake zou zijn van een goede ventilatie in de school en een goed klimaat, ja, dan kost dat veel geld, maar dat kost ook expertise. Nou, dan is misschien 1 weer niet genoeg. En vervolgens wil je snel geholpen worden op het moment dat je toilet is verstopt. Dan heb je een eigen servicedienst nodig. Vind je het niet erg om een week te wachten? Ja, dan kan je ook de plaatselijke loodgieter bellen. Wil je zelf de loodgieter bellen? Of vind je het wel heel fijn dat je even een melding kan doen naar huisvesting die dat vervolgens voor je regelt? Dat soort gesprekken moet je wel in open en eerlijkheid met elkaar kunnen voeren. Om te kunnen bepalen wat is het je waard. Ja. En dat kan 1 zijn, dat kan 1,5 zijn. En dat kan in sommige gevallen misschien wel 5 FTE zijn.
En dan heb je zeg maar met als bestuur gezamenlijk afgesproken, hoe opereren we als bestuur? Daar heb je dan ook je stafbureau, je servicebureau op ingericht. Ja. En dan blijft er dus een soort van, nou, we hebben weer een zak geld over voor de school om te besteden. En daar is de directeur dan verantwoordelijk voor. Ja. En dan komen we eigenlijk nog een soort van niveautje lager. Hoe werkt dat dan op een school? Want dat was ook voor mij als leerkracht. Ik had geen idee hoeveel geld er was of waar ik. Er werd af en toe eens een methode aangeschaft of er kwam eens een nieuwe kast binnen of zo. Hè? Dus hoe kan je ook uitleggen hoe een directeur dat dan aanpakt op een school?
Dus de schooldirecteur krijgt een personeel, formatiebudget. Hij krijgt een materieel budget voor de zaken waar hij of zij ook echt invloed op heeft. Dat hebben ze afgesproken, dat was in dat voortraject. Nou, dan weet een schooldirecteur aan het begin van een kalender of een schooljaar, dat wordt ook nog weer ingewikkeld van hoe je dat inricht. Formeel moet je je verantwoorden ten opzichte van een kalenderjaar, maar dat is op bestuurlijk niveau. Je kunt het prima inrichten op een schooljaar als je daarvoor kiest, voor intern. Maar die schooldirecteur krijgt een budget. Die maakt dan vervolgens zijn formatiekeuzes. Nou, die formatie, als het goed is, wordt dat netjes afgestemd met de MR of de GMR. Want die hebben daar bepaalde bevoegdheden. Dus daar worden eigenlijk gewoon transparante keuzes gemaakt. Niet altijd makkelijke keuzes, want bij krimp moeten dus misschien soms mensen weg.
Maar dat zit echt op het niveau, gaan we groep 4, 5 wel samenvoegen? Of ja, gaan we die zeg maar nog als aparte klasse en dan hebben we een leerkracht extra nodig? Ja. Die gesprekken bedoel
je? Dat soort gesprekken. Ja. En kijk, op zich kan je dat soort gesprekken worden, neem ik aan, ook gewoon op elke school gevoerd. En dan komt daar op een gegeven moment uit van, nou, als ik ze niet samenvoeg, dan kom ik op bedrag 100 uit. Ik heb maar 90 te besteden. Mm-hmm. Als ik ze wel samenvoeg, kom ik uit binnen de ruimte die ik heb, kom ik op 90 uit. En dat soort vraagstukken en ook de keuzes, moet ik 4, 5 samenvoegen of kan ik op een andere manier? Ja, dat wordt in een school gevoerd. En hoe transparant en duidelijk dat wordt gevoerd, is afhankelijk van hoe dat in een school is georganiseerd.
En dan ga ik even nog een niveautje lager, dat is dan de leerkracht zelf.
Ja.
Op wat voor manier moet die ook een soort van budgetverantwoordelijkheid kunnen krijgen? Of moeten die op een of andere manier nog betrokken worden bij dat soort gesprekken? Of zeg je, nou, weet je, die leerkracht moet gewoon lekker voor de klas blijven zijn ding doen. Dat hele financiële verhaal moet je juist een beetje bij ze weghouden, want dat leidt alleen maar af van hun kerntaak.
Ik zou absoluut, het complexe financiële verhaal, hoe het allemaal precies werkt, zou ik absoluut bij ze weghalen, omdat, nou, daar worden ze niet vrolijk van. Alleen ze moeten absoluut betrokken worden bij de keuzes die gemaakt worden. Zij moeten snappen, dus hey jongens, als wij een kleine klasse willen of dit of dat, dan moeten we het zo organiseren. Zij weten hoe ze dat het liefst willen organiseren. Iemand moet dan vervolgens uitleggen, oké, als je het zo organiseert, kan je het niet betalen, dus je zult een andere keuze moeten maken. Als die keuze wordt gemaakt zonder dat ze daar inhoudelijk bij betrokken zijn, nou, dan gaan ze zich er tegenaan bewegen en dan krijg je allemaal andere bewegingen waar je helemaal niet op zit te wachten. Dus ik vind dat een leerkracht of een afvaardiging van die leerkrachten, net hoe je dat organiseert, daar absoluut een rol in heeft. En laten we wel wezen, 80% is personeel. Dus daar moeten ze gewoon de consequenties van hun keuzes en de prioritering van hun keuzes, moeten ze bij betrokken zijn. Hoe je dat kunt doen, ja, daar zijn meerdere wegen. Ja. Datzelfde geldt voor de inzet van materiële middelen. Van, ja, als je allemaal een iPad in de klas voor elke leerling wil of een ander device, dan kost dat een bak met geld. Ja. Dat zit niet in de basisbekostiging. Dus als je dat wilt, allemaal een device, allemaal met een heel mooi goed netwerk, dan betekent de enige manier om dat te kunnen financieren is dat je je groepsgrootte groter maakt. Nou, en dan is dus de afweging, wat kost iets, wat is ietsje waard?
Ja.
Of kun je creatief zijn, hey, hoe krijg ik die devices de klas in zonder dat ik ze zelf hoef te financieren?
Ja, precies. En dan kom je wel weer uit op de lump sum en de verdeling die je zeg maar op bestuursniveau hebt afgesproken. Binnen je school kan je dan zelf zeggen, goh, nou oké, we krijgen die zak met geld. Hoe gaan we die verdelen met elkaar?
Ja, dat is dus belangrijk dat je daar dus, en dat heet dan je begroting. Eigenlijk voor jongens, mijn budget is de zak geld. Mijn begroting is hoe zet ik het in en welke keuzes maak ik daar dus uit. En wat dan een belangrijk aspect is, dat de schooldirecteur, maar dat mag je natuurlijk ook gewoon delen met de leerkrachten erachter, periodiek, dat kan maandelijks zijn of twee maandelijks, net wat je afspreekt, geïnformeerd wordt over, oké, dit had je bedacht en nu zit dit de realiteit.
Ja.
Want we hebben het steeds over lump sum en ik zeg steeds, het is op zich eenvoudig. Nou, ze zijn ook bezig met vereenvoudiging van de lump sum. En eigenlijk is het probleem niet de vereenvoudiging, want nu heb je de lump sum dat er een x-aantal variabelen ingaan en dat rekent uit wat je krijgt. Straks is het aantal variabelen wat lager, maar er wordt nog steeds uitgerekend wat je krijgt. En dat maakt het wat complexer, want op het moment dat je het vereenvoudigt, krijg je ook een andere uitkomst onderaan de streep. En dat is, hoe maak je het? Maar het grote probleem in de lump sum is niet vereenvoudiging of het eerlijker verdelen over de bestuur. Het is het voorspellen van gedurende het jaar. Waar wij tegenaan lopen in het onderwijs is dat als je boekjaar bijna voorbij is, het Rijk nog besluit in al haar wijsheid om de materiële bekostiging met een bepaald percentage wel of niet te verhogen. Of de personele bekostiging of de prestatiebox. 9 van de 10 keer beginnen de eerste signalen daarvan. Nou, voor de zomervakantie krijg je een beetje een concreter gevoel. Letterlijk vorige week wist ik wat de aangepaste bekostiging voor de prestatiebox en de formele aanpassing, ook in de beschikking van Duo, voor het personeel was. Dan is je boekjaar bijna voorbij. Dus dat maakt het veel lastiger. Dus het gebrek aan voorspelbaarheid, dat je eigenlijk niet weet hoe of wat. En waarom is dat lastig? Nou, stel je een bestuur voor van die heeft een omzet van 20 miljoen. Verkeerd woord omzet, maar er komt 20 miljoen aan leerlingbaten binnen en er gaat ook 20 miljoen uit. Dat heb je begroot, je bent mooi in balans en dat is ook wat je had afgesproken voor dat specifieke jaar. Stel nou dat jouw baten, dus wat je krijgt, 1% meer is. Meevallertje. Dat is 2 ton. Stel nou dat je lasten, je was wat voorzichtig in je begroting, 1% meevallen. Dat is ook 2 ton. Dan doe je het aan allebei de kanten voor 99% goed, maar onderaan de streep hou je €400.000 over.
Ja.
Oh jee, de besturen potten op. Want met die €400.000 kan je heel veel leerkrachten, kan je een heel gebouw een jaar lang bij wijze van spreken schoonmaken. Dus mijn grote zorg zit niet in de voorspelbaarheid, mijn zorg zit niet of in de vereenvoudiging, in de bekostiging als zich, of in hoe je dat verdeelt. Dat kan je allemaal regelen, maar die voorspelbaarheid, ik zeg altijd, je begroot op een postzegel.
Ja.
1% afwijking is meteen onderaan de streep een absoluut groot bedrag. En als dat dan in je jaarrekening komt en je hebt wat minder affiniteit met financiën en je ziet wel dat er 4 ton wordt overgehouden, dan zeg je, oh, dat bestuur doet het niet goed. Nee, ze deden het voor 99% wel goed. Alleen die 1% aan de baat en lasten zorgt voor dat verschil.
En dat weet je altijd pas achteraf?
In feite achteraf. Nou, dan, omdat het onzeker is, kun je 2 dingen doen. Een mooi voorbeeld is de materiële bekostiging. Die materiële bekostiging, en zeker in het PO, dat is ooit, ik weet echt, ruim voor mijn tijd, ontwikkeld door meneer Londo. En die had letterlijk helemaal uitgerekend hoe de bekostiging van een school in, dus wat ben je kwijt aan het verven van de kozijnen, wat ben je kwijt aan schoonmaak, wat ben je kwijt aan je schoolbord, wat ben je kwijt aan je inventaris, et cetera. Dat was een enorm complex model. Dat is uiteindelijk een vereenvoudig Londo-model geworden. En uiteindelijk is het gewoon een bedrag per leerling geworden. Dus die hele opbouw zijn we kwijt. Nou, wat zie je nou al jarenlang, en ik weet voor ABB, maar ook andere instanties, het PO, VO-raad, is dat de kosten die je maakt, je materiële kosten, als voorbeeld neem ik altijd schoonmaak. Afgelopen jaar is het schoonmaak CAO is met 3-4% gestegen. De bekostiging, om dat te kunnen dekken, is met 1,5% gestegen. Nou, als je dat maar lang genoeg die discrepantie hebt, en dan heb je ook nog verschil op verschil op verschil, begint dat enorm uit elkaar te lopen.
Ja.
In de beleving is het zo, ik krijg een bepaald bedrag voor materiële kosten. En dat moet je daar ook uitzetten. Ik krijg een bedrag voor personele kosten en dat gebruik je daarvoor. Maar de praktijk leert, als je maar lang genoeg een discrepantie hebt in je materiële kosten, zul je ergens je geld vandaan moeten halen om de verwarming te kunnen laten branden. Dus en dan, omdat, daar krijg je dus de gesprekken en de irritaties op. Van ja, jongens, ik heb wel meer geld gekregen voor personeel, of ik heb geld in de prestatiebox gekregen. Maar als ik een stukje daarvan niet, nou ja, in mijn onderhoud stop of in mijn schoonmaak, kan ik het gebouw niet meer onderhouden.
Ja. En je benoemt nu alleen schoonmaak, maar volgens mij zit dat ook bijvoorbeeld op elektra.
Het zit op alles. Er zit een enorme discrepantie in. Er zit ook, maar dat is ook niet te voorspellen. Je kunt op een gegeven moment de kostenontwikkeling. Schoonmaak is een grote energie, kun je op zich wel voorspellen, bij wijze van spreken. Al die gasprijzen en dat soort dingen, al die opslagen. Dat is wel te voorspellen. Je kunt alleen niet voorspellen wat je daarvoor krijgt in een jaar. Mm-hmm. En dat wordt pas duidelijk rond oktober. Nou, wat ga je dan dus doen als bestuur? Want ja, als je het niet krijgt en je hebt, hey, je moet je baten en last in, dan ga je dus voorzichtig zijn.
Ja.
Nou, en als je maar voorzichtig, lang genoeg voorzichtig bent, ontstaat er op een gegeven moment wel een stukje vermogen op je balans. Waarvan wordt gezegd, bestuur u heeft te veel. En mijn dilemma is dus, dat als je nu vermogen hebt, het uitgeven van boventallig vermogen is heel lastig, omdat je daar verplichtingen, dan wel verwachtingen mee aangaan voor de toekomst die je mogelijk niet kunt financieren. Als jij, Londo had nooit rekening gehouden met die hele digitalisering. In Londo zit, zeg maar zeggen, van je hebt een groen krijtjesbord en je enige exploitatielast is een krijtje.
Ja.
Nou, daar zit een heel prijsverschil en exploitatieverschil in een groen krijtjesbord en een digibord met alles erop en eraan. Dus op het moment dat je nu iets doet met het boventallig vermogen, je zet het in techniek of je zet het in extra personeel, dan moet je dat in de toekomst ook nog kunnen financieren of iets anders niet doen. Dus het is nog verrekte lastig om, nou ja, als je teveel hebt, om dat op een goede manier uit te geven. Het is absoluut te doen, maar dan moet je wel voor de toekomst ook goed naar de toekomst kijken. En dat is wat de meeste onderwijsorganisaties, die zijn blij als ze het komend schooljaar of het komend kalenderjaar een beetje in beeld hebben, maar je moet veel verder gaan kijken. En dan wordt het ingewikkeld, want het wordt onzeker. En hoe ga je met die onzekerheid om en welke keuzes maak je?
En zie je ook een model waarbij zeg maar in de huidige situatie je wel een aantal van die risico's zou kunnen wegnemen? Even als voorbeeld, stel je gaat van 10 scholen waar 200 kinderen zitten,
ja,
naar één school, één gebouw waar 2000 kinderen zitten. Is dat een model waarbij je zegt, hey, dan zijn er wel minder risico's? Als het bijvoorbeeld gaat om gebouwen of schoonmaak, is dat dan makkelijker of is dat minder risicovol in te richten?
Dat is op zich een leuke vraag. Maar de vraag is, als het doel is risico's te minimaliseren, dan zou ik daar wellicht een antwoord op kunnen gaan verzinnen. Ik moet er echt over nadenken. Als het doel is goed onderwijs te geven, moet je eerst de vraag stellen, is het beter voor die kinderen om met 2000 in één gebouw te zitten? Dan heb ik nu even over PO, want in het VO is dat op zich normaal. Dat kan heel normaal zijn. Is het vanuit de ontwikkeling van het kind, vanuit de ontwikkeling van de dorpen waar die scholen staan, wenselijk om dat op één campus te zetten? Dan krijg je dus een onderwijs inhoudelijke vraag. Als het antwoord daarop, dat moet je vooral niet doen, ja, dan heeft het ook geen zin om vanuit een risicoperspectief naar die vraag te kijken.
Ja.
Kijk, als je bedrijfseconomisch naar het onderwijs kijkt, ja, dan kan je het op een heel andere manier veel goedkoper inrichten. Alleen dat is volgens mij niet het doel van onderwijs.
Nou, maar dat is nu gaandeweg het gesprek. Kijk, dat is wel een gekke paradox. Hè? De financiering is bedoeld voor goed onderwijs.
Ja.
Maar voor mijn gevoel is het heel lastig om dat gesprek goed te voeren. Omdat je dus met allemaal van die gekke elementen, nou, je hebt er een heel aantal benoemd net, daar zit je mee. Dus hoe kom je dan tot een goed onderwijsinhoudelijk gesprek over hoe je je financiële middelen inzet? Hè? En dan bedoel ik gewoon even op de school, met de MR, met de directeur. Wat moet daar dan gebeuren?
Nou, het grappige is, en dat noemde ik ooit toen de lumpsumfinanciering kwam. Ik noemde dat het proces van kwaliteit naar euro's. Laten we de wereld even versimpelen. De bekostiging is eenvoudig. We weten wat we krijgen. Vervolgens, waar het om gaat, is, wil je het gesprek goed voeren, begin je bij onderwijs.
Ja.
Wat is goed onderwijs? Nou, toen ik in 2006 het onderwijs kwam, dacht ik nog, dat definiëren we even in een middagje. De praktijk leert dat ik nog steeds bezig ben met die vraag. Wat is goed onderwijs? Maar goed onderwijs is, nou, wat staat er in je visie? Wat wil je bereiken als in je schoolplan of je strategisch plan? Wat vindt de inspectie dat goed onderwijs is? Wat vindt, nou ja, de ouders, de leerlingen, de leerkrachten in het kader van hun meningen en feiten en visies, wat goed onderwijs is? Je moet eerst definiëren, wat is goed onderwijs? Vervolgens Dat gesprek begint bij het onderwijsland. En daar zijn echt hele mooie initiatieven die, daar, die je daarbij kunnen helpen. Vervolgens bepalen, als dit goed onderwijs is, wat heb ik dan nodig? Dan heb ik deze kwaliteit aan leerkrachten nodig. Dan heb ik deze kwaliteit aan gebouw en middelen nodig. En aan computers en digitalisering tegenwoordig. Oké, en als je dat dan weet, hoeveel heb ik dan nodig? Dus als ik dit type onderwijs, heb ik dan allemaal onderwijzers nodig of leerkrachten? Of is het ook heel goed als ik juist onderwijsassistenten inzet? Mm-hmm. Heb ik wel of geen conciërges nodig om met name wat praktische zaken uit handen te nemen? Moet het gebouw elke dag worden schoongemaakt? Of moet het is één keer in de week genoeg? Heb ik voor alle kinderen een device nodig of een boek nodig? Of kan ik dat rouleren? Dus je hebt een onderwijsinhoudelijke visie, vervolgens een kwalitatieve visie qua personeel en middelen, vervolgens hoeveel heb ik dan nodig kwantitatief, en dan kom je er dus achter, ik wil meer, nou, ik doe nu iets met mijn handen, maar dat, ik wil meer geld dan ik krijg. En dan heb je dus vanuit die onderwijsinhoudelijke visie het gesprek, oké, maar als ik niet alles kan betalen wat ik wil, wat wil ik dan in ieder geval als eerste?
Ja.
En dat gesprek, dat is een verbinding tussen de onderwijsvisie. Maar als je geen visie hebt of geen flauw idee hebt hoe je je onderwijs wilt ingericht, dan houdt het meteen al op.
Ja.
Dus het vereist van de school, de directie en het geheel, dat je daar goed onderwijs gaat definiëren en gaat zeggen, en dan heb ik dit nodig. En het vereist vervolgens dat de financiële basis gewoon goed is. Dat er goed wordt geboekhoud en dat het ook transparant is en inzichtelijk. En dat er iemand, en of dat dan een financieel adviseur of een business controller is, die dan de school helpt van oké, als je dit wil, kost dat dit, dat kun je niet betalen. We gaan wat scenario's met elkaar doorrekenen. Als je dit wil, wordt het wat minder, kun je het wel betalen. Dus het is de verbinding tussen de onderwijsinhoudelijke wereld en die complex financiële wereld. En maak dat nou, breng die bij elkaar. En als dat je lukt, en ik heb de ervaring gezien dat dat heel goed mogelijk is. Het kost een aantal jaar, maar dan is het echt helemaal. Dan krijg je een ultieme verbinding tussen wat je wilt en wat je kunt. En kun je ook vorm en inhoud geven aan je onderwijs. Alleen als je niet weet wat goed onderwijs is, ja, dan kan ik vanuit de financiële hoek ook niet helpen.
Oké, toch anders dan ik in ieder geval van tevoren had ingeschat. Wat heb jij hier nou uit meegenomen, Wim? Wat is jou het meest opgevallen of waar ben je het meest verbaasd over geweest?
Wat mij het meest verbaasde was hoe we het ook weer voor elkaar krijgen om zo'n systeem, dat in principe lump sum klinkt als een zak met geld over de schutting en succes ermee. Hoe we het voor elkaar krijgen om een makkelijk systeem moeilijk te maken, dat verbaasde mij het meest. En wat viel jou het meest op?
Ja, ook dat inderdaad. En daar heb ik zelf ook wel mee te maken. Hè. Ik heb dan ICT-budgetten bij Ronduit en ISOP. Ja, dan vraag ik ook wel eens van, joh, hoe is dat nou tot stand gekomen? Nou, dan is dat inderdaad best complex. En wat mij ook opviel, dat vond ik ook wel interessant. Hè. Je weet eigenlijk pas aan het einde van de rit hoeveel je nu daadwerkelijk als bestuur aan financiering krijgt. Hè. Dus dat is wat René ook aangaf. Je probeert wel heel goed je best te doen, maar als je daar maar een klein beetje van afwijkt, en dat weet je dus pas aan het einde van het boekjaar, dan kan dat een heel grote plus of een heel grote min zijn. Dus dat het ook eigenlijk een onmogelijke taak is om goed te budgetteren in het onderwijs.
Ja, nee, zeker. En zeker als je ook ziet dat Reinier vertelt dat uit het onderzoek van McKinsey bleek dat er afgelopen jaren 1,9 miljard bijgekomen is vanuit de Rijksoverheid. En dat iedereen dan dacht, ja, maar ik heb nog steeds het gevoel dat ik niet genoeg geld heb. Maar dat er door gemeentes dus stiekem ook weer 1,7 miljard aan de achterkant bezuinigd is. Dat je dan als schoolbestuur denkt van, nou, ik weet niet eind van het jaar pas hoeveel geld ik heb. Links wordt er geld weggehaald, rechts krijg ik er geld bij. En aan het einde van de rit moet ik maar zorgen dat het klopt. Dat maakt het systeem bijna te complex om nog goed in te kunnen functioneren. Maar dat werd wel heel inzichtelijk door deze twee gesprekken. Dus ik ben echt een heel stuk wijzer geworden wat dat betreft.
Ja, ik ook. Ja. Maar dat het allemaal zo lang geleden al is opgesteld, die berekeningen die kloppen eigenlijk helemaal niet. Dus daar wil ik wel eens ook de politiek aan het tand voelen. Van ja, hoe die stelselwijziging, die lump sum wijziging, is dat puur alleen op organisatie? Of ga je ook echt kijken wat het nu kost om bijvoorbeeld een school in stand te kunnen houden? Hè? Qua schoonmaken, elektriciteit, dat soort zaken. Dus wie weet dat we daar nog eens iemand over aan de tand kunnen voelen.
Ja, misschien moeten we dat richting de verkiezingen in maart eens doen. Want als het goed is, zijn al die partijen nu bezig met het maken van plannen. Er zijn ook al verschillende verkiezingsprogramma's verschenen. En dit is wel een vraag die daar misschien in thuis hoort. Van ja, hoe financieren we eigenlijk het onderwijs? Hoe belangrijk vinden we, er is nu 360 miljoen ineens tevoorschijn gekomen voor de luchtkwaliteit in scholen. Nou, dat lijkt me wel iets om eens te kijken van, hey, hoe kan dat nu ineens, terwijl dat misschien al jaren vanuit scholen geroepen werd.
Nou, in januari gaan we dat proberen, hè? Eens kijken of we alle partijen om tafel krijgen. Ja, eerst nog even naar volgende maand misschien, hè? Want dat is denk ik ook wel weer een hele leuke aflevering. Kan je daar al iets over vertellen, Wim?
We gaan dan eens kijken naar het onderwijs richting de toekomst. Want er wordt vaak gezegd van, hè, we leiden mensen op voor beroepen die nog niet bestaan. En wat is daarin belangrijk? We hebben natuurlijk met Mini en met Ton daar al een beetje verkend in het nu van, ja, hoe zit het systeem in elkaar en wat is goed onderwijs? Maar we willen met twee gasten in gesprek over, hè, hoe leiden we nu op voor de toekomst? In het mbo, in het hoger onderwijs, waar je veel dichter op die beroepspraktijk zit. Hoe gaan we dat doen? En wat heb je daar allemaal voor kennis en vaardigheden nog voor nodig? Hè? Voor een loodgieter 20 jaar geleden had andere vaardigheden nodig dan een loodgieter nu. Datzelfde geldt voor docenten die in het hbo worden opgeleid bijvoorbeeld. Ja, hoe bereid je mensen voor op een toekomst waarvan je nog niet weet hoe die eruit ziet?
En wil je nou meepraten? Dat kan natuurlijk, want we zijn op allerlei sociale media te vinden. Onder andere op de Facebook groep Pictio Onderwijs Podcast. Maar ook LinkedIn. En stuur onszelf ook gerust een berichtje, want Wim en ik zijn ook allebei op LinkedIn te vinden. Dus deel de podcast, stel je vragen, ook als je goede ideeën voor onderwerpen hebt. Draag het ons aan, want ook deze aflevering over financiën kwam eigenlijk tot stand door een idee van de luisteraar. Dus zo zie je maar, het kan zomaar jou ook overkomen.
Ja, en vergeet ook niet om in je podcast app, als je deze podcast voor het eerst hoort, hè, want er zullen ook mensen zijn die misschien op basis van deze aflevering binnenkomen, om even op subscribe of inschrijven of hoe de knop ook heet te klikken, zodat je elke maand automatisch een nieuwe podcast in je podcast app vindt. En als je de mogelijkheid hebt, geef ook sterretjes of een recensie of deel hem met anderen, zodat nog meer mensen van de Pictio Onderwijs podcast horen.
Nou, voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Wil jij de Pictio Onderwijs Podcast mogelijk maken? Dat kan. Ga naar www.vriendvandeshow.nl/Pictio-onderwijspodcast en doneer maandelijks een bedrag of eenmalig. En daarnaast kun je ook een aflevering of meerdere afleveringen van onze podcast sponsoren. Naast Pictio word jij dan de sponsor van die aflevering en krijg je ruimte voor jouw reclameboodschap. Neem daarvoor contact op met Wim of met Wietse. De contactgegevens vind je in de beschrijving.